Goedemorgen. U mag met me opzoeken Romeinen hoofdstuk 7. Het is al aangekondigd. En terwijl u in uw Bijbel aan het bladeren bent, het is het Nieuwe Testament. Het zesde boek. Even iets over de band die hier net stond. Woehoe! Nou, inderdaad. Ja, hebben jullie door dat jullie naar een goudmijn zitten te kijken? Ik bedoel, ik heb het net even gevraagd. Daan is 19. Ja, ik weet niet hoe oud de dametjes zijn, maar die zullen niet zo heel veel ouder zijn. Ik denk zelfs nog jonger. En ze hadden met een kater op bed kunnen liggen. Ze hadden gisternacht uit kunnen gaan en zich kunnen bezatten. Maar ze zijn hier vrijwillig. Toch? Wat moet het ongelooflijk bemoedigend zijn voor een gemeente als er jongeren zijn die de Heer willen dienen en al op zo'n leeftijd op het podium gaan staan. Geweldig. En voor degenen die ouders zijn van kinderen die wat minder enthousiast zijn en niet graag meekomen of helemaal niet meer komen. Ik geloof dat als je als gemeente ook voor deze jongeren blijft bidden, we echt nog hele mooie dingen ook met uw kinderen gaan meemaken. Amen. We gaan lezen Romeinen hoofdstuk 7 en voordat ik begin nog even één opmerking daarover, want het werd net al gezegd, het lastige hoofdstuk van Romeinen 7. Wim vroeg of ik voor hem wilde invallen en dat jullie een themaserie hebben over de Romeinenbrief. En dan gaat hij zelf weg en dan laat hij het allermoeilijkste hoofdstuk van die hele brief, laat hij vervolgens aan mij over. Want dit is het meest bediscussieerde hoofdstuk. Misschien wel een van de meest bediscussieerde hoofdstukken van de hele Bijbel, maar zeker van de Romeinenbrief. En toch gaan we vanmorgen een poging wagen met elkaar. Romeinen hoofdstuk 7 en ik lees vanaf vers 7 in de nieuwe Bijbelvertaling uit 2021. Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de wet niet zei, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Maar de zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om allerlei begeerte in mij op te wekken. Want zonder de wet is de zonde krachteloos. Eens leefde ik zonder de wet, maar door de komst van het gebod kwam de zonde tot leven. En dat werd mijn dood. Zo bleek het gebod dat tot leven had moeten leiden, juist tot mijn dood te leiden. De zonde heeft gebruik gemaakt van het gebod. Ze heeft mij misleid en mij door het gebod gedood. Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed. Is het dan het goede dat mij heeft gedood? Natuurlijk niet. Het is de zonde die van het goede gebruik gemaakt heeft om mij te doden. Zo toonde de zonde haar ware gezicht en werd ze door het gebod te gebruiken nog slechter dan ze al was. Wij weten immers dat de wet het werk van de geest is, maar door mijn aardse natuur ben ik overgeleverd aan de zonde. Ik begrijp zelf niet wat ik doe, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, erken ik dat de wet goed is. Dan ben ik het niet meer die handelt, maar de zonde die in mij woont. Immers, ik besef dat in mij, in mijn aardse natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel doen, maar het goede doen kan ik niet. Want ik doe niet wat ik wil, het goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet meer zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek in mezelf dus de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God. Maar in alles wat ik doe, zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij in heel mijn doen en laten een gevangene van de wet van de zonde. En dit is de kerntekst van vanmorgen. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt, die ons redt door Jezus Christus onze Heer. Want aan mezelf overgelaten onderwerp ik me weliswaar met mijn verstand aan de wet van God, maar door mijn aardse natuur onderwerp ik me aan de wet van de zonde. Amen. Ik heb even een vraag. Het is een beetje een interactieve dienst. Dat willen de tieners ook. Wie kent dit teken? En waar is het van, Daan? Wie is de mol? Wie is de mol wel eens gezien? Kijk. En wie volgt het dit jaar? Nou, wij volgen het met ons gezin ook. Niet vertellen wat er gisteren is gebeurd, want wij kijken altijd op zondagmiddag. En voor degene die het programma niet kennen, Wie is de Mol? Is een televisieprogramma waarin 10 bekende Nederlanders, nou ja, meestal zijn ze niet bekend totdat ze meedoen met Wie is de Mol, waarin 10 bekende Nederlanders op een exotische locatie, dit jaar in Zuid-Afrika, allemaal bizarre spelopdrachten uitvoeren met elkaar. En dan moet je echt denken aan lezen gamen in een oude metaalfabriek, tot en met vanuit een helikopter codes ontcijferen die dan in het landschap zijn gelegd. Echt de meest bizarre dingen. En in een team moeten ze dus die opdrachten zo goed mogelijk uitvoeren en dan kunnen ze geld verdienen voor de pot. Echt ontzettend leuk. Alleen al die landschappen en die spelletjes en zo. Maar wat het programma zo spannend maakt, is dat er in dat team 1 saboteur zit. De mol. En die moet eigenlijk stiekem, zonder dat hij gesnapt wordt, proberen zoveel mogelijk het spel te frustreren, zoveel mogelijk het team tegen te werken, zoveel mogelijk geld uit de pot proberen te laten verdwijnen. En de andere 9 moeten hem ontmaskeren. Ja, het is vaak ook een haar. En aan het eind wordt dus duidelijk wie de mol is. Nou, toen we vorige week zondag Wie is de Mol aan het kijken waren, toen was ik al een klein beetje aan het nadenken over de preek van deze week. En toen dacht ik, ja, eigenlijk gaat Romeinen 7 ook over de vraag wie is de mol. Want waar Paulus eigenlijk over schrijft, is dat er een saboteur aan het werk is. Het goede willen doen en tegelijkertijd tegen een blokkade aanlopen. Een kracht die sterker is dan jezelf, waardoor je uiteindelijk God niet kan gehoorzamen. En wij zijn eigenlijk gewend, wij zijn geneigd, wij zijn door onze menselijke natuur zelfs zo bedraad om telkens op zoek te gaan naar wie is de mol? Wie is de saboteur? Wie is verantwoordelijk voor mijn problemen? En we zoeken de mol, hè, als excuus voor wie we geworden zijn, in onze jeugd, in onze opvoeding, in onze baas, op het werk. En op de middelbare school, als er een onvoldoende komt, dan hoor ik heel vaak dat komt omdat die vent niet kan uitleggen. We zoeken telkens naar iemand anders die verantwoordelijk is voor de problemen in ons leven. En dat doen we in het klein, in onze eigen omgeving, en dat doen we met elkaar in het groot. Weet je waarom er zoveel problemen zijn in Nederland? Dat komt door al die asielzoekers. Weet je waarom er zoveel problemen zijn in ons land? Dat komt door al die rechtse zakkenvullers. En we zoeken telkens in een andere groep mensen, in andere mensen, de mol. Zij zijn verantwoordelijk voor het kwaad. En daarmee laten we allemaal zien dat we kinderen zijn van Adam en Eva. Want nadat Adam en Eva voor de allereerste keer gezondigd hadden en God ze daarop aansprak, wat deden ze als eerst? Wat zei Adam? Ja, ik heb wel gezondigd, maar Eva, Zij is de mol. Zij heeft mij verleid. En wat deed Eva als eerste? Ja, dat is waar. Maar de slang. De slang heeft mij verleid. En we zijn dus van nature geneigd om de verantwoordelijkheid voor ons eigen gedrag, voor ons eigen falen, in onze omstandigheden en in andere mensen te zoeken. Dat is de gevallen mens. Dat is onze menselijke natuur. En daarom heeft God in zijn wijsheid, in zijn goedheid, ons de wet van Mozes gegeven. Want de wet van Mozes houdt ons eigenlijk een spiegel voor, maakt een röntgenfoto van ons, laat ons zien wat er in ons leeft, houdt ons voor wat God van ons vraagt. En we weten het heel goed. Heb God lief boven alles. Heb je naaste lief als jezelf. Bewaar seksualiteit voor het huwelijk. Wees goed voor de wezen en de weduwe en de armen om je heen. Wees vrijgevig. Ontferm je over degene die in jouw omgeving zijn en die het minder hebben dan jij. We weten allemaal wat de wet van ons vraagt. Maar die wet die houdt ons een spiegel voor, omdat we dat juist allemaal niet kunnen. En niet doen. En die wet van Mozes die is dus eigenlijk door God gegeven om onze spiegel voor te houden. Die wet van Mozes ontmaskert ons. We kijken in die spiegel en we zien wat God van ons vraagt. We lezen wat God van ons vraagt. We horen wat hij van ons vraagt. En vervolgens kijken we naar ons eigen leven en schrikken we en denken we, als dat de wet van God is, als dat hetgeen is wat God van mij vraagt, dan lukt het me niet. Dan is er in mij iets wat maakt dat ik dat eigenlijk helemaal niet wil. Dan is er iets in mij dat maakt dat ik mij daartegen verzet. En weet je wat Paulus schrijft? Die saboteur in ons, die mol in ons, die is zo sterk, die is zo nadrukkelijk aanwezig, die neemt zoveel ruimte in, dat zelfs op het moment dat wij in die spiegel kijken en weten wat God van ons vraagt en weten wat goed is en weten wat niet goed is, we als een magneet aangetrokken worden om juist datgene te doen wat niet goed is. Toen ik jong was, en ik weet dat sommige mensen denken, jong was, moet je jezelf zien. Maar ik bedoel, toen ik een kind was, toen genoot ik ervan om samen met mijn vrienden naar het winkelcentrum te gaan. Om onze kans af te wachten. En de supermarkt binnen te stappen, of de Jamin, of de groentewinkel. En te kijken wie er het meest kon stelen. Wie kreeg het meeste mee in zijn zak? Wie kon ongezien zoveel mogelijk snoep in zijn zak steken? Wie kon ongezien zelfs een zak chips onder zijn trui steken? Wie kon ongezien zoveel mogelijk stelen? Hadden we geld tekort? Nee. We hadden genoeg zakgeld om zelf snoep en chips te kopen. Maar waarom deden we het? Omdat het verboden was. En omdat het verboden was en omdat we wisten dat als we gepakt zouden worden, we grote problemen zouden kunnen krijgen, vonden we het leuk. We genoten van de zonde. We zagen het als een dagje uit. We gaan naar het winkelcentrum, we gaan stelen. Dat is wat er in ons gebeurt. Wanneer we weten wat God van ons vraagt, in die spiegel kijken. En dan denken, ja, maar ik zou het ook niet kunnen doen. Dat is eigenlijk best leuk. Ik vind het eigenlijk veel aantrekkelijker. Ja, ik weet dat ik niet kwaad moet spreken, maar ik vind het eigenlijk veel leuker om die zuster voor de trein te gooien. Gewoon te vertellen wat er allemaal mis is in mijn leven. Moest even vertellen. Ze gaat scheiden. Ja, nee, oh, het is zo erg. Ja, nee, echt. Ja, verschrikkelijk. Ja, nee, ik vind het ook heel erg. Maar ik had ergens wel gedacht, als je dat karakter van haar ziet. Ja, dat die man het nog zo lang met haar volgehouden heeft. Het is echt verschrikkelijk. Maar, en we genieten ervan. We genieten er ergens van. Waarom? Omdat er in onze menselijke natuur een saboteur zit die geniet van de zonde, die de wet van God haat en die maakt dat zelfs als we met ons verstand het goede willen doen, toch op de een of andere manier overmand worden door een kracht die sterker is dan ons. En degenen die geprobeerd hebben te stoppen met een verslaving, bijvoorbeeld met roken of met drinken, die weten misschien nog wel beter dan de meeste christenen wat ik bedoel. Je weet met je verstand dat het niet goed is. En soms wil je ook met je verstand God dienen. En je begint ook en halverwege struikel je. En oh ja, maar eigenlijk ergens in mij vind ik die zonde toch veel fijner. Dat is waar Paulus over spreekt. De wet houdt ons een spiegel voor. De wet ontmaskert ons. Eigenlijk zegt de wet van Mozes, ja, je kan heel veel naar je omgeving wijzen. Je kan heel veel naar anderen wijzen, maar er zit in jou een probleem. De mol zit in jou. Kijk even naar degene die naast je zit. En zeg, ik ben de mol. En degene die het televisieprogramma kennen, die weten wat ik bedoel. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Dat is wat Paulus schrijft. En ik had al gezegd, dit is een ongelooflijk gecompliceerd hoofdstuk. En er zijn eigenlijk drie scholen die met elkaar in discussie gaan over wie die ik-persoon dan is. Wie bedoelt Paulus hiermee? En ik wil ze alle drie even kort noemen. En ik zeg er gelijk bij, ik heb zelf een voorkeur voor een van de drie. En daar heb ik ook argumenten voor. Maar kom niet naar de dienst naar me toe en zeg, ja, jij zei dat het die was, maar eigenlijk vind ik die andere veel beter. Want daar zijn deze argumenten voor en deze argumenten voor. Het staat je vrij om te zeggen, ik vind de optie Israël, Paulus voor zijn bekering of Paulus als worstelend gelovige een sterkere optie. Ik heb veel liever dat je zegt, nou ja, het is eigenlijk zo ingewikkeld. Misschien moet ik me iets meer gaan verdiepen in het woord en eromheen gaan lezen om voor mezelf ook erachter te komen, waar gaat het hier eigenlijk over? Dus neem het niet klakkeloos voor mij aan, maar ga ook zelf op onderzoek uit naar het woord van God. En toch denk ik dat ik wel degelijk goede argumenten. Wie is de ik-persoon in Romeinen 7? Er is een theologische stroming die zegt, ja, het is heel duidelijk, in die hele Romeinenbrief, daar zit eigenlijk Israël in het vizier. En eigenlijk gaat de Romeinenbrief ook over de geschiedenis van Israël. En de Romeinen 7 kenmerkt het leven van Israël onder de wet. En je ziet het eigenlijk al op het moment dat God de 10 geboden aan Mozes geeft. Op het moment dat Mozes die 10 geboden ontvangt, staat het volk onderaan de berg al het eerste en het tweede gebod te overtreden met het gouden kalf. Hoewel ze weten dat er maar één God is, luister Israël, de Heer uw God is één God, worden ze door de zonde gedreven om juist andere goden te gaan vereren. En ik vertelde net al dat de zonde eigenlijk fijn voelt en dat de zonde ook ons ergens van laat genieten. En wat zie je al in Exodus, hoofdstuk 32 tot en met 34, dat ze aan het genieten zijn van het feest met het gouden kalf. Dat is de geschiedenis van Israël. Israël is gebonden onder de macht van de zonde. Ze zijn slaaf zoals ze slaaf waren in Egypte. En wat Israël nodig heeft, is dat ze, zoals ze door de Rode Zee zijn getrokken, dat ze bevrijd zijn, zo zouden ze ook opnieuw bevrijd moeten worden door de Messias van Romeinen 7, het land van slavernij, naar Romeinen 8, het land van leven onder de geest. En natuurlijk, wat voor Israël geldt, geldt voor alle gelovigen. Maar in eerste instantie gaat deze tekst over Israël. Nou, ik ben zelf niet overtuigd dat Paulus in eerste instantie over Israël schrijft. En daar heb ik een paar redenen voor. Allereerst in de andere hoofdstukken in Romeinen, Romeinen 4 als het over Abraham gaat, Romeinen 5 als het over Adam gaat. Telkens als Paulus verwijst naar een stukje uit de geschiedenis van Gods volk, dan haalt hij daar ook voorbeelden uit, uit het Oude Testament, verhalen die hij laat weerspiegelen in zijn betoog. En dan noemt hij ook concrete namen, personen en gebeurtenissen. En dat doet hij in Romeinen 7 niet. Dus ik denk dat als Paulus over Israël schrijft, dan had hij dat ook wel zo genoemd. Zoals hij bij Romeinen 9 tot en met 11 wel doet. Ik denk zelf dat Paulus hier over zichzelf schrijft. En dat die ik-persoon dus ook Paulus is. Maar dan blijven er nog twee opties over. Schrijft Paulus dan over zijn leven voor zijn bekering? Waarin hij als een farizeeër probeerde de wet te houden en telkens struikelde. En toen kwam die Jezus tegen en toen stapte hij eigenlijk van het leven onder de wet, Romeinen 7, naar het leven in de geest. En halleluja, hij worstelt niet meer met zonde, want het is allemaal voorbij. Zie, het oude is voorbij gekomen, is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. En nu leeft Paulus vanuit de overwinning en die worsteling is alleen nog maar een schaduw vanuit het verleden. Valt veel voor te zeggen. Zit er in Romeinen 7 naar Romeinen 8 een overgang die we kunnen herkennen vanuit het leven van Paulus, zijn bekering van een farizeeër naar een volgeling van Jezus? En dat is heel belangrijk, want de consequentie daarvan is: is Romeinen 7 nou iets wat wij ook in het dagelijks leven kunnen verwachten als gelovigen? Is die worsteling iets wat herkenbaar is en wat wij ook meemaken? Of is die worsteling iets van vroeger? Van voor je bekering. Ja, toen worstelde je met zonde, toen worstelde je met jezelf, toen worstelde je met je tekortkomingen, maar toen kwam Jezus in je leven en de struggle is voorbij. Nou, ik denk zelf dat Paulus wel degelijk schrijft over zichzelf als worstelend gelovige. Waarom? Omdat Paulus schrijft in de tegenwoordige tijd, niet in de verleden tijd. En Paulus die laat ons iets zien van een wetmatigheid die in gelovigen optreedt op het moment dat we vanuit de verkeerde bron aan het putten zijn. Daar ga ik zo verder over uitweiden. Eigenlijk laat Paulus ons zien wat er in ons naar boven komt, welke wetmatigheden geactiveerd worden wanneer we het op eigen kracht gaan proberen te doen. Wanneer we gaan proberen op eigen kracht die wet te houden. En ik denk dat het bruggetje met Galaten 3 ook heel duidelijk is, waarin Paulus de gemeente in Galaten ook voorhoudt een leven door de geest vanuit geloof of een leven onder de wet waarin je het probeert op eigen kracht te doen. En Paulus spreekt er zelfs een vloek over uit. En ik denk dat daar de sleutel zit. En nogmaals, kom na het eind van de dienst niet naar me toe om daar helemaal uitgebreid de discussie over aan te gaan. Het belangrijkste is, of het nou optie 1 is, Israël, of optie 2, Paulus voor zijn bekering, of optie 3. Het allerbelangrijkste is de uitkomst. Als je dan zo vast zit, als je dan telkens tegen die innerlijke saboteur opbotst, als je telkens weer gefrustreerd raakt met jezelf, wat is dan de uitkomst? En die is voor alle drie de opties hetzelfde. Zoals we gelezen hebben in vers 24. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt die ons redt door Jezus Christus, onze Heer. Ik wil vanmorgen nog wat zeggen over onze redding. Over het evangelie. Want dat evangelie, waarvan we opgeroepen worden om dat te geloven, dat is eigenlijk de reddingskabel die ons van het koninkrijk van de duisternis brengt in het koninkrijk van het licht. Die ons brengt van de plaats waar we het verwachten van onze eigen kracht en waar we telkens gebukt gaan onder de macht van de zonde. Eigenlijk transporteert naar de kracht van de Heilige Geest, waarin er wel degelijk overwinning over zonde mogelijk is. En die boodschap van het evangelie, op het moment dat die gepredikt wordt en Jezus voor je ogen geschilderd wordt, dan gebeurt er iets in je, dan krijg je geloof. He, geloof komt door het horen, Romeinen 10. En dan wil je als het ware niet meer op jezelf vertrouwen, maar zoals we net gezongen hebben, only Jesus. En wat er dan gebeurt is dat je als het ware vastgemaakt wordt aan Jezus en aan zijn opstandingskracht. En dan gaat er een andere wetmatigheid in jou werken. Ik heb hier een prachtig plaatje van. Van een reddingshelikopter in de Alpen. En eigenlijk kun je de wet als volgt voorstellen. De wet is een enorme hoge berg waar we overheen moeten om naar het beloofde land te gaan. Een enorme steile rots die we met onze blote handen niet kunnen beklimmen. En ja, je kan een hele slechte klimmer zijn en al na een halve meter vallen. He, je hebt zondaars die zo erg zijn, die komen geen meter vooruit. Maar je kunt ook een ontzettend goede klimmer zijn. En misschien wel 20, 30 meter hoog komen. Je kunt een ontzettend rechtvaardige zijn. Maar het punt is, de berg is te hoog. Of je nou een erge zondaar bent, of als je iemand bent die oprecht God probeert te dienen. Uit eigen kracht is de berg te hoog. Je komt er niet overheen. Dat is de boodschap van de wet. Het houdt je een spiegel voor en zegt, jij komt er op eigen kracht niet overheen. Jij komt op eigen kracht niet bij de Vader. Dat is de wet. Maar, dan komt die geweldige boodschap van het evangelie. Die zegt, maar weet je, de Vader wil zo graag bij jou komen. De Vader heeft jou zo ontzettend lief. Dat hij zijn Zoon, Jezus Christus, gezonden heeft om jou over die berg te brengen. En daarom is Jezus Christus als het ware die reddingshelikopter die vanuit de hemel overgestoken is over die berg naar jou toe. En er komt een enorm touw naar beneden. Dat is zijn woord, het evangelie. En als je dat vastgrijpt, dan haalt hij jou over die berg heen. Amen. En op het moment dat jij voor het eerst in je leven dat touw vastgrijpt, dan is jouw redding begonnen. Ik kom straks nog op dit voorbeeld terug. We gaan even naar een ander voorbeeld over het evangelie. Deze ken je ook wel. Dat er een enorme kloof is tussen jou en God. Dat er een enorme kloof is tussen jou en de Vader. En wat je ook probeert om die kloof over te steken. Het is te diep. Het is te wijd. Het lukt je niet op eigen kracht. En dan kan je proberen om te lopen en dan kan je proberen een andere weg te zoeken, maar er is geen andere weg. En daarom zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En uit liefde voor jou heeft de Vader een brug naar jou toe gebracht. Vanaf de andere kant naar het ravijn, van het ravijn, naar jou toe is Jezus gekomen. En als je over Jezus heen stapt, en ik bedoel het eerbiedig, als je zijn weg gaat, als je je aan hem vastklampt, dan loop je op die brug naar de Vader. Hou dit beeld vast, ik kom er zo nog een keer op terug. Derde beeld, waar je het evangelie mee kan vergelijken. Je bent dodelijk ziek. Je gaat sterven. Er is geen redding mogelijk. Je bent uitbehandeld, om maar even zo te zeggen. Maar, er is een geweldige dokter. Een briljante dokter. Hij wordt onze geneesheer genoemd. En die heeft een medicijn dat boven alle medicijnen is. Het is een medicijn dat leven in je injecteert. Het is een medicijn dat alle ziektecellen vernietigt in jou. Het is een medicijn dat als het ware op het moment dat je in hem gaat geloven en tegen die dokter zegt, nou, dat medicijn wil ik wel hebben. Dient u het maar toe. Als een infuus in je gebracht wordt en op het moment dat dat gebeurt, gaat die levenskracht van dat medicijn in jou werken. En op het moment, en sommigen hebben dat 35 jaar geleden gedaan. Sommigen hebben dat nog niet gedaan. Misschien gaan ze het vanmorgen doen. Op het moment dat jij Jezus uitnodigt als Heer van je leven. Op het moment dat jij gelooft in Jezus als jouw redder en verlosser en jouw Heer. Op dat moment pak je touw vast. En word je gezekerd en zit je aan die helikopter vast. Op dat moment stap je die brug over naar de Vader. Op dat moment wordt het infuus bij jou ingebracht en begint de geest in jou te werken. Alleen weet je wat het probleem is? En ik denk dat Paulus dat probeert aan te kaarten. Weet je wat het probleem is van ons evangelische christenen? Wij denken vaak dat onze redding iets is wat in het verleden heeft plaatsgevonden en dat dat een gepasseerd station is en vervolgens gaan we verder met andere dingen zoals de gave van de Heilige Geest, Gods plan met Israël, de eindtijd, dingen die we interessant vinden. Terwijl, ho even, die redding is niet een eenmalige gebeurtenis. Paulus spreekt niet alleen over zijn redding in het verleden, hij spreekt ook over zijn toekomstige redding. Hij wordt voortdurend gered, want redding is een persoon. Redding is relationeel. Redding is onze relatie met Jezus. Redding is onze vertrouwen op zijn volbrachte werk op Golgotha. En ik denk dat dit het probleem is waar Paulus over schrijft. Mag hij weer even naar dat eerste plaatje? Die helikopter. Stel je nou voor. En dit is waar Paulus ook de gemeente in Galaten ook flink mee wakker schudt. Van waar zijn jullie in vredesnaam mee bezig? Stel je voor. Jij moet die berg over. Je komt die berg niet over. Het begint te sneeuwen. En dan komt die reddingshelikopter. Godzijdank, de reddingshelikopter is er. He, Jezus, onze redder. En je klampt je vast en je pakt de touwbeet. En halverwege denk je, nou, eigenlijk zo hoog is die berg nou ook weer niet. Ik denk dat ik het toch best wel zelf kan doen. En je maakt jezelf weer los en je gaat toch proberen die berg over te klimmen. Dat is toch krankzinnig? Ja, sowieso moet je dat niet doen als die helikopter aan het vliegen is. Maar dat is wat er gebeurt op het moment dat we het niet meer van Jezus gaan verwachten, maar van onszelf. Dan komt er een andere wetmatigheid in ons weer naar boven. Dan komt die kracht van de zonde weer naar boven. En dan gaan we struikelen. En dan hebben we eigenlijk opnieuw redding nodig. Stel je nou voor. Dat we die brug overstappen. En we lopen naar de Vader en we ontvangen zijn liefde en zijn genade. En we gaan weer terug naar ons eigen stukje. En op zondag stappen we weer naar de Vader, dankzij Jezus. En we gaan in gebed telkens weer naar de Vader. En halverwege denken we, wow, zo diep is dat ravijn nou eigenlijk ook weer niet. Ik denk dat ik het toch eens even op eigen kracht ga proberen. Ik denk dat het me toch wel lukt. Het zou toch krankzinnig zijn. En toch is dat hetgeen wat we regelmatig doen. En dan die laatste. We hebben dat infuus. We worden beter. We merken dat we vooruit gaan, dat we vrijer kunnen ademen. Dat we weer kunnen slapen, dat we weer zin in eten hebben. En op een gegeven moment denken, nou, ik heb dat infuus eigenlijk helemaal niet nodig. En we trekken het eruit en we gaan het weer met allerlei andere middeltjes proberen. En op het moment dat we dat doen, begint die ziektemacht weer in ons te werken. Dat is wat er gebeurt wanneer we het vertrouwen in het evangelie loslaten en op de een of andere manier het weer gaan verwachten van onszelf. En dat is waar Paulus in Romeinen 7 over schrijft. Een wetmatigheid die geactiveerd wordt op het moment dat wij weer naar onszelf gaan kijken. En op het moment dat dat gebeurt en je er weer achter komt dat die zonde, hoewel je het met zulke goede intenties toch probeerde om deze keer niet naar porno te kijken en weer is het niet gelukt. Om deze keer niet in woede uit te barsten naar je kinderen of naar je vrouw en weer is het niet gelukt. Om deze keer niet jaloers te worden op je zus en weer is het niet gelukt. En je bent gefrustreerd en je veroordeelt jezelf en je komt er eigenlijk achter dat die wet nog steeds geldig is. En dan moet de vraag niet zijn, en helaas zeggen we dat wel vaak, de vraag moet niet zijn, hoe ga ik stoppen met porno kijken? Maar, wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door porno? Je hebt het evangelie nodig. En wat is dan het antwoord? God zij gedankt. die ons redt door Jezus Christus, onze Heer. Als porno voor jou een berg is waar je niet overheen kan. Als het een kloof is waar je telkens probeert overheen te klimmen. En elke keer word je door een magneet naartoe getrokken en het lukt je niet. Weet je wat je dan nodig hebt? Je hebt die reddingshelikopter nodig. Je hebt dat leven van Jezus nodig. Je hebt de opstandingskracht van Jezus nodig. En daarvoor is het nodig dat je opnieuw gaat luisteren naar het evangelie. En je opnieuw laat redden. Alsof het de allereerste keer is dat je gered werd. Want wij worden voortdurend gered. Volgende. Je hebt een kort lontje. En elke keer denk je, ik ga niet boos worden. En beginnen de kinderen weer door elkaar heen te praten. En dan hebben ze weer ruzie met elkaar. Ik ga niet boos worden. Het lukt niet. Weer gaat er een kopje door de woonkamer. En je denkt, ik ben teleurgesteld in mezelf. Ik had als christen toch verder moeten zijn. Het lukt me gewoon niet. Ik kom hier gewoon niet uit. Het lukt mij gewoon niet. Weet je wat je dan nodig hebt? Ja, je kan op een anger management cursus gaan. En je kunt allerlei foefjes aanleren om een beter mens te worden, om jezelf op te lappen. Maar wat er moet gebeuren, is dat de nieuwe mens in jou bekrachtigd wordt door je geloof in Jezus Christus de Heer. En daarom is het niet, hoe word ik minder boos? Of hoe kan ik beter met mijn woede omgaan? Maar wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door boosheid? God zij gedankt die ons redt door Jezus Christus onze Heer. En een laatste voorbeeld. En je kunt zelf misschien wel andere voorbeelden uit je leven bedenken. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat wordt beheerst door jaloezie? Oh, je kunt helemaal krom gaan door jaloezie. Als je ziet dat je zus of je broer of iemand op je werk beter behandeld wordt dan jij. Voorgetrokken wordt door je ouders. Getalenteerder is dan jij, knapper is dan jij, meer aandacht krijgt van jongens dan jij. Oh, dat kan je echt van binnenuit opvreten. En ja, weet je waar de uitknop zit? Weet je waar de uitknop zit in je hart? Waar je jaloezie kan uitzetten? Nou, ik heb hem niet gevonden hoor. Weet je wat je nodig hebt? Redding van je jaloezie door Jezus Christus, jouw Heer. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door jaloezie? God zij gedankt die ons redt door Jezus Christus, onze Heer. Want pas dan, als je dat weer aangrijpt, weet je hoe geliefd je eigenlijk bent bij de Vader. Hoeveel jou eigenlijk vergeven is. En op het moment dat je jezelf weer gaat bekijken vanuit het licht van het evangelie, denk je, wat is nou eigenlijk de reden dat ik jaloers ben? Er is mij in Jezus al zoveel gegeven. En daarom is de sleutel naar een overwinnend leven, een leven waarin we niet meer gebukt gaan onder de zonde, maar waardoor we door de kracht van de Heilige Geest eruit breken van Romeinen 7 naar Romeinen 8, is er maar één uitweg en dat is Jezus Christus, onze Heer. Zijn reddende werk, want weet je waarom? Toen hij op Golgotha zei, het is volbracht. Toen zei hij ook, het is volbracht voor die porno. Het is volbracht voor die jaloezie. Het is volbracht voor die boosheid. Het is volbracht voor wat jij in je verleden tegenkwam. En het is ook volbracht voor hetgeen wat jij in je toekomst zal tegenkomen. En elke keer als jij in je leven geconfronteerd wordt met jezelf, geconfronteerd wordt met een duistere kant in jezelf, geconfronteerd wordt met een stukje oude natuur die als het ware als een zombie weer tot leven komt, dan mag je opnieuw zeggen, Heer Jezus, ik heb u nodig. Ik heb uw redding nodig. Ik heb uw opstandingskracht nodig. En weet je wat je daarvoor nodig hebt? Nederigheid. Met geopende armen gewoon naar Jezus toe gaan en zeggen, ja, ik weet het ook niet meer, maar u weet het wel. En weet je wat er gebeurt? Als wij met elkaar, als gemeente, telkens onszelf vernederen en zeggen, ja, ik ga naar Jezus toe, want ik weet het zelf ook niet meer. Maar ook elkaar helpen om dat te doen. Het krachtigste pastoraat, is niet het pastoraat. Waar je de dingen hoort, waardoor je weer beter voelt over jezelf en een beter zelfbeeld krijgt. Maar het krachtigste pastoraat is het pastoraat waar je naar buiten loopt en denkt, ik heb meer vertrouwen gekregen in Jezus Christus. En het krachtigste gebed is het gebed dat opnieuw het evangelie over jouw leven laat klinken. Waardoor je het als het ware weer kan grijpen en weet, ja, er is hoop voor mij. Ja, er is nog steeds een verbinding met de Vader, want Jezus is voor mij. En dit is wat we op zondag met elkaar mogen doen. We zingen van Jezus, we prijzen zijn naam. Je hebt in de liederen al een deel van het evangelie gehoord. En dat maakt dat we hoop krijgen. Dat maakt dat we verwachting krijgen. Dat maakt dat als het ware vanuit de hemel al die reddingstouwen weer naar beneden worden gebracht. Om ons naar een volgende plek te brengen. Om ons overwinning te schenken. Om ons ergens doorheen te halen. Om ons over die berg heen te vliegen. En we hebben allemaal verschillende dingen waar we mee worstelen. We hebben allemaal andere thema's waar we soms ondergebukt gaan en waardoor Romeinen 7 realiteit is in ons leven. Maar weet je, we hebben allemaal dezelfde uitkomst nodig. De reddende kracht van het evangelie van Jezus Christus. Ik wil de band vragen om vast naar voren te komen. Ik wil samen met jullie gaan bidden. Ik had nog een mooie laatste quote. Laat je voortdurend redden door het evangelie toe te passen op elke situatie in je leven waarin je worstelt met zonde. We gaan zo meteen 3 liederen zingen. Stond op een draaiboek. Liederen die ons hart weer richten op dat geweldige verlossende werk van Jezus. En ik ga een uitnodiging doen. En die uitnodiging die is als volgt. We gaan straks met elkaar bidden. En ik ga de Heilige Geest heel specifiek vragen om een thema in jouw leven aan te wijzen waarin je eigenlijk die reddende kracht van Jezus nodig hebt. En op het moment dat je heel goed weet, het gaat over dit stukje in mijn leven, het gaat over die relatie, het gaat over die ene gewoontezonde die telkens terugkomt, het gaat over die ene zwakheid, ik heb daar de verlossende kracht van Jezus voor nodig. Dan wil ik je vragen om nederig te worden. Want weet je wat nederig is? Aangeven, ik heb hulp nodig. Ik kan dit niet zelf. Ik heb Jezus nodig. Ik heb die reddingslijn nodig. Straks staat er een gebedsteam achterin. En het enige wat zij gaan doen is vanuit het evangelie over jou uitbidden wat Jezus heeft volbracht. Om jou weer in verbinding te brengen met die reddingslijn. Om jou weer in verbinding te brengen met dat infuus. Als het gaat over dat thema in jouw leven. En misschien denk je, ja, dat gaat toch niet helpen. Nou, weet je, ik zeg niet dat als je daar naartoe gaat en je ontvangt gebed, dat daarna al jouw problemen opgelost zijn. Dat is niet zo. Want weet je, God kan het in één keer doen. Maar een infuus moet je soms heel lang hebben. Medicijnen moet je soms heel lang innemen voordat het gaat werken. En daarom is het belangrijk dat we regelmatig ook terugkeren bij Jezus en hem vastgrijpen. Zullen we een moment gaan staan met elkaar? Ik weet dat het een spannend moment is. Ik weet ook dat het een keuzemoment voor jezelf vraagt. Je kan hier iets mee doen en je kan het ook laten. Maar ik wil je uitnodigen om er werk van te maken. Juist omdat God zoveel voor je heeft klaarliggen vanmorgen. Laten we bidden. Vader, dank u wel. Voor Jezus Christus, onze Heer. En dank u wel dat Hij ons gered heeft aan het kruis op Golgotha. En door zijn opstanding. En dank u wel dat die redding zo verstrekkend is. En zo relationeel is dat u ons voortdurend redt van onszelf. En dat u ons zult blijven redden totdat we in het Vaderhuis zijn. Hij die het goede werk in jou begonnen is, zal het ook voleindigen. Vader, we hebben het nodig om opnieuw tot die erkenning te komen. Op dat punt dat we Jezus opnieuw nodig hebben voor de thema's die spelen in ons leven. En Heilige Geest, u weet precies welke thema's dat zijn. En daarom vraag ik u op dit moment. Houd uw lieve kinderen een spiegel voor. Geen veroordelende spiegel, want er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus zijn. Maar een spiegel die als het ware de diagnose stelt en zegt, dit thema. Dat stukje vergeving schenken aan die persoon. Die ene gewoontezonde. Dat karaktertrekje wat je maar niet weggemasseerd lijkt te krijgen. Heilige Geest, laat het zien. Omdat u persoonlijk bent, geloof ik dat u ook tot in ieder van ons persoonlijk wil spreken. We zijn een moment stil met elkaar, zodat de Heilige Geest ook zijn werk kan doen en kan aanwijzen waar hij jou vanmorgen in tegemoet wil komen. Ik wil het gebedsteam vragen om alvast te gaan staan. Oh, ze staan er al, fantastisch. Vader, geef ons ook door diezelfde Heilige Geest de moed om naar een broeder of zuster te stappen die ook uw Heilige Geest heeft, waar Jezus in woont. Om nederig te worden en te zeggen, ik heb gebed nodig. Ik kan het niet uit mezelf. In dit thema van mijn leven heb ik gebed nodig. Vader, ontmoet ons de komende tijd als we u aanbidden en met elkaar gaan bidden. In Jezus' naam. We gaan met elkaar zingen. En tijdens het zingen ben je uitgenodigd om naar achteren te gaan en kort de handen opgelegd te krijgen. En over een thema uit je leven het evangelie uitgebeden te krijgen. Veel zegen.